De tekst voor de prediking van vanochtend, gemeente, vindt u in Openbaring 22, het 17e vers. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens, om niet. Gemeente, als je een boek leest, dan wil je ook weten hoe het afloopt. Wat er op de laatste bladzijden en op de laatste bladzij gebeurt. En soms lees je een boek waarin het allemaal keurig afloopt en als het ware de cirkel rond is. Ze krijgen elkaar of het probleem wordt opgelost en het is allemaal mooi en goed. Maar soms lees je ook een boek dat het wat meer een open eind heeft. Waar je aan het eind bent gekomen en je je nog afvraagt, ja, hoe zou dat nou verder zijn gegaan? Je wordt aan het denken gezet. Het blijft met je bezig. Jij blijft met het boek bezig. Hoe is het nou met de Bijbel? Is dat een boek waar aan het eind alles is afgerond? Of is dat een boek met een open einde? Nou, eigenlijk is het allebei wel een beetje waar. In die zin, het is niet twijfelachtig waar het naartoe gaat. Het is duidelijk waar het allemaal op uitloopt, namelijk op de bruiloft van het lam. En tegelijkertijd is er in die zin nog een open einde, dat de kerk van de Heer Jezus Christus nog wacht op zijn komst. En aan het eind van het laatste Bijbelboek staat dan ook een woord van verwachting. Kom. Kom, Heer Jezus Christus. Ja, kom spoedig. Het thema van deze preek is dat kleine woordje van 3 letters, het woordje kom. Dat woordje dat aan het eind van de Bijbel kennelijk nog gezegd, geschreven moet worden. En dan op 3 manieren. Dat woord kom, dat klinkt in onze tekst allereerst als een antwoord. Vervolgens klinkt het als een opdracht en ten derde als een uitnodiging. Kom, dat is een antwoord, een opdracht en een uitnodiging. Allereerst dus een antwoord namelijk op de Heer Jezus Christus. Die heeft gezegd, het staat er een aantal keren in dit hoofdstuk, zie, ik kom spoedig. Dat heeft hij gezegd. En daarop is het antwoord, en daarvan is de weerklank, de echo van de geest en de bruid die tezamen zeggen, kom. Ja, als de bruidegom zegt dat hij onderweg is en dat hij eraan komt, dan mag je verwachten dat de bruid daar naar uitziet. En dat ze antwoord geeft. En dat ze ernaar verlangt dat de bruidegom eenmaal daar is en dat ze elkaar zullen ontvangen op de bruiloftsdag. Het zou toch wat zijn. Als de bruid zou zeggen, oh, komt hij al spoedig? Komt hij haastig? Nou, dat valt mij eigenlijk wel een beetje tegen. En wat mij betreft mocht het nog wel een tijdje duren. Voor mij hoeft het niet zo nodig. Het zou maar toch een bruid zijn die zou zeggen, nou ja, volgende week is de trouwdag al. En eigenlijk mocht het van mij nog wel een maandje extra duren. Of een jaar, of misschien wel 5 jaar. Nou, op voorhand heb je geen hoge dunk van wat dat huwelijk moet worden, denk ik. Dat klopt toch niet? Want de bruid zal toch uitzien naar haar bruidegom. Ze antwoordt, kom. En zo logisch als het klinkt, dat een bruid uitziet naar de bruiloftsdag. Zo vanzelfsprekend is het toch niet? Want lange tijd zag het er totaal niet naar uit dat er een bruidskerk zou zijn op deze aarde. Lange tijd zag het er niet naar uit dat er mensen zouden zijn die zouden verlangen naar de levende God. In dit laatste Bijbelboek wordt steeds teruggegrepen op het Oude Testament. En in dit laatste hoofdstuk wordt vooral teruggegrepen op het allereerste begin, wat we lezen in het Bijbelboek Genesis. En daar lees je het. Hoe de mens kind aan huis was bij de Heere. De Heere wandelde in de hof, dicht bij Adam en Eva. En toen hebben wij mensen niet gezegd, kom. Maar toen hebben wij mensen tegen de Heere gezegd, ga weg. En we hebben gezegd, wij gaan weg. En we beginnen voor onszelf. En we hebben de Heere niet nodig. Dat lag niet aan de Heere. De Heere zocht de mens op, ook direct na die zonde, zocht hij Adam en Eva op met zijn belofte dat hij zou komen in deze wereld en dat hij vijandschap zou zetten tussen vrouwenzaad en slangenzaad. De Heere liet de mens niet los. Maar die hele geschiedenis lang, de Bijbel door, zie je keer op keer dat de mens zich van de Heere afkeert. Je ziet het in de generatie daarna, Kain. En je ziet het daarna bij de aartsvaders Abraham, die geweldige belofte van de Heere ontvangt, maar die ook maar voor zichzelf begint en zelf probeert het een beetje in te vullen. Isaac, Jacob. En je ziet het in de tijd van Mozes, het volk in de woestijn, dat telkens opnieuw gaven van de Heere ontvangt. De Heere komt tot zijn volk. En hij geeft ze zijn wet. En de Heere komt tot zijn volk en hij geeft ze te eten. En telkens opnieuw keren ze zich van hem af. Murmureren ze, komen ze in opstand. En als je dat zo ziet, die gang van de Heere door de geschiedenis en de gang van het volk van God door de geschiedenis, dan verwonder je je erover dat er uiteindelijk een bruid is. Niet maar een onwillig volk. Niet maar mensen die er als het ware met de haren moeten worden bijgesleept. Maar dat er een gewillige bruidskerk is die zegt, kom Heer Jezus Christus. Wat een wonder. En het wonder dat heeft niet alleen betrekking op wat we lezen in het Oude Testament. Maar juist op wat we lezen in het Nieuwe Testament. Kom, Heere Jezus, wordt er geroepen. Maar de Heere Jezus Christus is gekomen. Hij is in ons midden gekomen. God met ons. Als de gezonde knecht van de Heere, die alle gerechtigheid kwam volbrengen, die de wet van God volmaakt hield. En toen bleek het hoe wij mensen tegenover hem staan. Wij wilden hem niet. Hij genas mensen. En de leiders van het volk keerden zich daarom van hem af. Hij verkondigde het woord en hij zei, ik ben het brood des levens, veel beter dan het manna dat jullie vaders gegeten hebben in de woestijn. En hij is het brood des levens. En wat zeiden de mensen? Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En ze gingen bij hem weg. En de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Nee, dat wilden ze toen niet. Maar later gingen ze ook bij hem weg. Iedereen ging bij hem weg. Alle mensen hebben hem alleen gelaten. En mensen die tevoren elkaars vijanden waren, de Romeinen en de Joden, die vonden elkaar in de vijandschap tegen deze Heer Jezus Christus. Weg met hem. Gehangen aan een kruishout tussen hemel en aarde. Weggehangen. Want geen mens wilde hem hebben. Dan is het toch een wonder dat we aan het eind van de Bijbel lezen van een bruid die deze Heere uit de hemel verwacht. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat mensen verlangen naar de komst van de Heere Jezus Christus? Ja, het staat erbij in onze tekst. De geest en de bruid zeggen kom. Als die geest er niet was, dan was er geen bruid. Dan was er niemand die uitzag naar de komst van de Heer Jezus Christus. Het is de geest die samen met de bruid roept kom. En het is de geest die die bruid ook leert roepen kom. Wat is nou het werk van de Heilige Geest? De Heilige Geest zoekt verloren zondaren op en hij werkt in hun hart. Hij maakt ze nieuw, zodat wie niet wilde, gaat willen. Zodat wie afstand wilde nemen van de Heere, door hem getrokken wordt uit de duisternis tot zijn wonderlijk licht. Getrokken wordt, niet tegen heug en meug, maar met koorden van liefde. En er zou heel veel te zeggen zijn over het werk van de Heilige Geest, maar laten we nou vanochtend dit helder zien. Die geest richt op de Heere Jezus Christus. Die geest doet verlangen naar de Heere Jezus Christus. Die geest leert zeggen, kom Heere Jezus Christus. Ja, kom ook in mijn leven. Wat een wonder dat de Heere dat doet. Dat woord kom is dus ook echt een antwoord. Het is niet het eerste woord. Het is niet zo dat wij mensen vanuit onszelf geneigd zijn om dan naar God op zoek te gaan en dat we dan het een en ander vinden en dat we daar dan wat van proberen te maken. Nee, maar het is andersom. Het is de Heere die aan het werk is. Het is de Heere die aan het begin van de schriften de mensen al zocht. Het is de Heere die in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in ons midden gekomen is. En het is de Heere die door zijn geest mensen opzoekt en ze trekt. En het is de Heere Jezus Christus die zegt, zie, ik kom haastig. Want hij verlangt ernaar. Dat is het allereerste als het gaat om zijn wederkomst. En het is ook het allereerste als het gaat om het avondmaal. De Heere verlangt ernaar. Zo zei hij het tegen zijn discipelen. Ik heb zeer begeerd dit avondmaal met u te eten, eer ik lijd. Wat een wonder. Dat de Heere ernaar verlangt. Om volgende week met zijn kinderen het avondmaal te gebruiken. Als je iets weet van wie je zelf bent. Als je ziet wat een zondaren wij mensen geworden zijn. Wat een wonder is het dat de Heere niet alleen zondaren tot zich trekt en ze ergens een plekje geeft. Maar dat hij er vurig naar verlangt om zijn kinderen te ontmoeten. En hoe meer je daarvan ziet, hoe meer je je verwondert. En hoe kleiner je je gaat voelen. Kom is een antwoord van de bruid van de Heer. Maar wat houdt dat antwoord dan in? Wat zit er eigenlijk in? Twee dingen wil ik u noemen. Wat erin zit is allereerst liefde. Liefde tot de Heere Jezus Christus. Liefde tot Hem persoonlijk. Verlangen. Naar hem. Ja, daar komt het uiteindelijk op aan, toch? Of we de Heere Jezus Christus lief hebben. Of niet. Je kunt allerlei dingen zeggen over waar de scheiding valt tussen degenen die aan de tafel welkom zijn en niet. Maar is dit het niet? Dat we het eigendom zijn van de Heere Jezus Christus. En dat we hem daarom lief hebben. Kerkvader Augustinus zegt, ieder mens wordt gedreven door een bepaalde liefde. Alleen door de zonde is onze liefde vaak compleet verkeerd gericht. Waar verlangen wij nou naar? Waar gaat onze liefde naar uit? Zijn dat de dingen van deze wereld? Zijn dat enkel de mensen die we om ons heen hebben om lief te hebben? Dat is mooi natuurlijk. Maar hebben we er genoeg aan? Of hebben we boven dat alles uit en in dat alles vooral de Heere lief? Ja, zegt iemand, ik vind dat wel grote woorden. Dat zijn het ook. Dat zijn het ook. Maar het mooie van dat woordje kom is dat je nou niet zegt van kijk nou eens hoeveel ik heb en wat ik allemaal voorstel en hoe groot mijn liefde is. Maar je beleidt juist je totale afhankelijkheid. Kom, Heer Jezus Christus. Dat woordje kom, dat drukt uit niet dat alles al voor elkaar is en dat het met mij wel goed zit. En dat ik wel voldoende heb van dit en geestelijk voldoende van dat beleefd heb. Maar juist dat ik het niet heb en dat Hij alles heeft en dat ik het van Hem moet hebben. Kom, Heer Jezus Christus. Dat is dus liefde. En het tweede dat daaraan vastzit is verlangen. Vanuit een onvrede met het bestaande. Ik bedoel dit. Dit boek Openbaring is ontstaan in een tijd van grote verdrukking en vervolging voor de christelijke kerk. Johannes is naar het eiland Patmos verdreven. En hij krijgt daar te zien wat hij moet opschrijven, wat hij moet getuigen aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Zegt Turkije, vooral de westkust van Turkije. En aan die 7 gemeenten, in het begin van dit boek lezen we erover, is deze openbaring geadresseerd. En bijna elke gemeente heeft daar met verdrukking te maken. En hoe moeten ze daar nou mee omgaan? Hoe blijven ze nou ooit staande? Moeten ze zich organiseren en een bepaald verzet organiseren? Of moeten ze vluchten? Of wat moeten ze eigenlijk doen? Ze moeten leven in de verwachting van de Heer Jezus Christus. Dat is de enige manier om staande te blijven. Dat is de enige manier om die verdrukking door te komen. Kom, Heere Jezus Christus. Hoe is het bij ons? Met name wel als het gaat om het heilig avondmaal. De Heere Jezus Christus heeft niet alleen gezegd dat hij er zeer naar verlangde om met zijn discipelen het avondmaal te eten, maar hij heeft ook gezegd: doe dat totdat ik kom. En hij heeft gezegd dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zou drinken, totdat hij dezelfde nieuw zou drinken in zijn koninkrijk. En elke keer als het avondmaal wordt bediend, dan onderstreept dat hij is aanwezig in de tekenen van brood en wijn, maar hij is ook degene die komt. Dat verlangen past dus ook bij de bruid van de Heer Jezus Christus. En dat verlangen past bij een avondmaalganger. Kom, Heer Jezus Christus. Kom in mijn hart en leven. Kom in deze wereld en maak alle dingen nieuw. Ja, kom. Is dat verlangen er bij ons? Verlangen naar deze Heer Jezus Christus. Of hebben we uiteindelijk nog liever dat hij wegblijft? Of zelfs dat hij gaat? Wat ernstig is dat? Laat me dat kort aanstippen op dit moment. Straks horen we er nog meer van. Maar wat ernstig is het als je zegt: Heere, ga weg, want ik heb geen lust aan de kennis van u. Want hij komt toch? Hij komt! Om deze wereld te oordelen. En in een week van voorbereiding komt het erop aan hoe we tegenover de Here staan. En dat is geweldig ernstig en dat kan een zaak van worsteling zijn. Maar eenmaal komt hij en zal hij ons oordelen. Beseffen we dat dan? En hoe zal dat oordeel uitvallen? En hoe kun je dat weten dan? Alleen in de Here Jezus Christus zijn we veilig voor de toekomende toorn, voor het oordeel van God. En daarom moeten we bij Hem zijn. Ja, zegt iemand, dan staat er dat Hij spoedig komt. Maar ik zie er helemaal niks van. Zie, ik kom spoedig en het duurt al 2000 jaar. En vlak voor onze tekst zegt de Heer Jezus Christus dat Hij is de blinkende morgenster. De morgenster, dat is wat je ziet in Israël vlak voordat het dag wordt. Vlak voordat de zon opkomt. Zie je de morgenster. De Heer Jezus zegt, ik ben de blinkende morgenster. Dat wil zeggen, het koninkrijk van God, de nieuwe dag, breekt bijna aan. Het duurt niet lang meer. Hoe kan het dan al 2000 jaar duren? En natuurlijk kunnen we dan zeggen, de Heere rekent anders dan wij. En natuurlijk moeten we dan ook zeggen, de Heere heeft nog geduld met zondaren. Want hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze tot kennis van de zaligheid komen. Maar het blijft wel een moeilijk punt, toch? Het duurt al zo lang, ja. Maar het is zaak dat als hij komt, dat er een bruid is die hem verwacht. En dat als hij komt, dat hij de zijne niet slapend vindt, maar wakend vindt. En we weten niet wanneer hij komt. Hij zegt, zie, ik kom spoedig. Dus het kan ook vandaag zijn. Komende week. Terwijl we ons voorbereiden op het avondmaal dat volgende week, als de Heere het geeft, in uw midden staat aangericht. Kan het zijn dat de bruiloft van het lam eerder komt dan dat? En dat geeft ook direct de ernst aan. Van zo'n week van voorbereiding. En in feite is elke week een week van voorbereiding. En is elke dag een dag van voorbereiding. Als hij komt, hoe zal hij mij aantreffen? Behoor ik tot de zijne of sta ik nog buiten? Wat hebben we die geest nodig? En zouden we niet bovenal ook bidden om het werk van deze geest dat hij ons leert om te antwoorden op die roep van de Heere Jezus Christus. Daarmee zijn we ook bij het tweede. Die opdracht. Want als de geest en de bruid zeggen kom, dan is dat niet iets om vandaag als het ware op een afstand te horen en te zeggen, nou ja, dat zal dan zo zijn, dat is zo. Maar dat betekent ook een opdracht. Laat wie het hoort zeggen, kom. Wie zijn dat die het horen? Nou, dat zijn de lezers van dit boek. In hoofdstuk 1 lees je, zalig is hij die hoort. En zalig zijn zij, en zo gaat het verder. En het gaat over degene aan wie dit boek gericht is. En Johannes, die moet dus de 7 gemeenten van Klein-Azië aansporen om ook te zeggen, kom. En daarmee worden ook wij aangespoord, want wij horen het vanochtend ook en wij lezen het ook. Laat wie het hoort zeggen, kom. Ja, zegt iemand, daar ben ik helemaal niet aan toe. Dat de Heere Jezus Christus komt. Want ik ben nog niet gereed om hem te ontmoeten. Nou, hoor het dan zo. Hoor het dan zo dat er wat gebeuren moet. En dat het nodig is om de Heere te zoeken voor het te laat is, want hij komt. Hij komt spoedig. Maar ook als we de Heere kennen mogen. Als je die brieven van die zeven gemeenten erbij betrekt, die je in hoofdstuk 2 en 3 vindt, dan vind je dat in veel gemeenten er ook wel een houding was die past bij dat roepen, kom. Onder de verdrukking vergingen ze bijna, er werden mensen gedood, ze werden van alles beschuldigd. Welke kant moet je er dan mee op? Naar de Heere toe. En de verhoogde Christus die ziet het en hij zorgt voor zijn gemeente. En hier worden ze dan nog opgeroepen om te zeggen kom. Maar dat was ook een gemeente. Bij wie je die gestalte helemaal niet aantreft. De laatste van de 7, Laodicea. Je leest daar dat die mensen het eigenlijk wel goed vonden. Ze waren rijk en verrijkt en ze hadden aan geen ding gebrek. Het zat wel goed met hen, dachten ze. Maar de Heere dacht er anders over. Hij vond ze lauw. Niet koud, niet heet, maar lauw. En hij zei, ik zal je uit mijn mond spuwen. Waarom? Omdat ze niet leefden in die gespannen verwachting van de Heere, maar omdat ze het wel goed vonden. Omdat ze het best wel aardig voor elkaar hadden. Zou dat over ons kunnen gaan? Dat het wel goed is met ons, denken we. En dat we het wel voor elkaar hebben. Nee, misschien zullen we dat zo niet zeggen. Maar er kan zoiets ontstaan, ook in het geestelijke leven. Dat het leven er wel uit lijkt. En dat het allemaal wel rustig is. En dat we het ook wel goed vinden. En dat we rusten op wat we eens van de Here hebben mogen ontvangen. Die mensen in die gemeente van Laodicea, die waren ooit betrokken geraakt bij het christelijk geloof vanuit het heidendom. Die hadden zich bekeerd, die hadden misschien wel geweldige dingen meegemaakt in hun leven. Maar de Here zegt, je bent lauw, waarom? Omdat dit ontbreekt. Laat wie het hoort zeggen, kom. Hebben we genoeg aan wat we al van de Here hebben ontvangen? Hebben we genoeg aan dit leven? Of verlangen we des te meer naar Hem? Om Hem te kennen. Om Hem te zien. Het is wel goed om hierbij te betrekken wat we uit het begin van het hoofdstuk lazen. Als je daarvan niet naar het Koninkrijk van God en naar de Here zelf gaat verlangen, waarvan dan wel? Dan wordt getekend het nieuwe paradijs. Niet dat eerste paradijs waarin Adam en Eva waren en nog konden zondigen. Maar het nieuwe paradijs, de troon van God, het water des levens dat uit die troon van God komt en de troon van het Lam. De boom des levens is er. En er zal geen vervloeking meer tegen iemand zijn. Geen zonde. Geen schuld. Weggedaan. En zij zullen Gods aangezicht zien. Dat wat Mozes niet kon en niet mocht. Niemand kan God zien en leven. Ze zullen Gods aangezicht zien. Hoe is dat mogelijk? Door het werk van het Lam. In dat nieuwe paradijs draait het om het Lam die in dit boek een aantal keren wordt genoemd. Het Lam dat staat als geslacht. Het Lam waaraan je kunt zien dat hij gedood is geweest vanwege de zonde van de zijne. En doordat hij in het oordeel is geweest, komen de zijne er niet. Het Lam regeert. En je ziet het aan hem. Hij heeft volkomen betaald. En je ziet het in zijn wonden. Dat er verzoening is. Zo mag Johannes dat optekenen. In dit hoofdstuk en in dit boek. En daarom zegt hij. En die het hoort zeggen. Kom. Waar vinden we nou het leven? Vinden we dat werkelijk bij de Heer Jezus Christus? En als we hiervan lezen, kunnen we daarna verlangen. Als dat toch mijn toekomst zou mogen zijn. Bij de Heer zijn en Hem zien. En er zal geen vervloeking meer zijn en de zon en de maan niet meer nodig. Want de Heer zelf verlicht aan zijn volk. Zou ik daar toch mogen zijn? Ja, verlangen we daarna. Of laat het ons koud. Dat is ernstig. Als we in de kerk zijn vanochtend. En we horen over de toekomst van God. En dat God bij de mensen zal wonen. Bij zijn kinderen zal wonen. En dat hij zo zich laat kennen. Ze zullen zijn aangezicht zien. En dat ons helemaal koud laat. Wat is er dan een reden. Om te smeken of die geest van God in ons hart begint te werken. Maar wat nou als je zegt, of als u zegt, ja, was dat maar mijn toekomst, maar ik kan niet geloven dat het mijn toekomst ook is. En dan, wat moet je daar dan mee aan? Laat wie het hoort zeggen, kom, staat hier. Ja, maar als de Heer Jezus Christus komt en in zijn wederkomst, dan zal het bij mij niet goed zijn. Dus hoe moet ik dan roepen, kom. Vandaag nog roepen tot de Here. Of Hij in je hart en in je leven komt. En als je zegt, maar ik weet niet hoe het verder moet. En ik lees de schriften en ik bid wel. Maar ik heb het idee dat ik niet verder kom. Of eerder meende ik wel dichterbij te zijn en nu lijkt het zo op een afstand. Wat moet ik doen? Bidden, roepen. Kom, Heer Jezus Christus. En als je zegt, ja, ik moet wel komen tot de Heer, maar ik weet niet hoe dat moet. Kom, Heer Jezus Christus, ook in mijn hart en in mijn leven. Laat wie het hoort zeggen, kom. Ja, dat geldt dan van ons allemaal. Of u nou de Heer kent en dichtbij hem leeft, of u nou een kind van God bent, maar het zo vlak is geworden, of er nou allerlei vragen zijn in uw leven, of dat je op grote afstand staat en misschien helemaal niks hebt met het evangelie voor je gevoel. Geldt voor ons allemaal. Laat wie het hoort zeggen, kom. Dat woordje kom, dat betekent dat we de Heere niet langer op een afstand houden. Dat woordje kom, dat betekent dat we ons afhankelijk verklaren van de Heere. Het woordje kom kan dan ook niet anders zijn dan een antwoord op de roep van de Heer Jezus Christus. Zie, ik kom spoedig. Ja, en daar hoort ook dit bij. Als je nou om je heen kijkt in deze wereld en in je eigen leven. U die de Heer kennen mag. Dan ga je toch verlangen naar de komst van de Heer Jezus Christus. Als je jezelf nou keer op keer tegenvalt en je weet dat het anders moet, maar het lukt je maar niet. En je zou de Heer zoveel meer moeten liefhebben, maar je doet het niet. Wat is er nou aan te doen? Komt het goed in deze bedeling? Nee, roep dan, kom. Maar ook als we om ons heen kijken in deze wereld en je ziet alle ellende die er is. De ellende van mensen die het met zichzelf hebben getroffen en die God helemaal niet nodig hebben. Maar ook de ellende van, om maar één voorbeeld te noemen, de Syrische stad Aleppo. Die al zo in puin lag en die nou sinds een aantal maanden weer voortdurend wordt gebombardeerd. En als je dan ziet wat daar aan de hand is, puinhoop die wij mensen ervan maken. Wie doet er wat aan? Wie kan er wat aan doen? Zelfs de machtigste mensen van deze wereld weten het niet. Kom, Heer Jezus Christus. En maak alle dingen nieuw. Eenmaal zal deze aarde vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dan zal alle oorlog zijn weggedaan, alle zonde zijn weggedaan, alle verdriet en pijn en moeite zijn weggedaan. En God zal bij zijn volk wonen en hij zal hen verlichten en zij zullen zijn aangezicht zien en er zal geen vloek meer zijn. Nooit meer zondigen. Zouden we daar niet naar verlangen? En als we dan bij onszelf allerlei gebrek zien, dat we daarmee niet alleen maar tot onszelf inkeren, maar dat het ons leert om des te meer te verlangen naar de Heer. Want hoe zou nou in de komende week u de vrijmoedigheid ontvangen om aan de tafel van de Heer te gaan? Is dat als we onszelf onderzoeken en als we dan zien hoe het er met onszelf voor staat, zou het dan zo kunnen zijn dat we zeggen, ja, het is voldoende. En dat dachten ze in Laodicea ook. Het is voldoende. Ruim voldoende zelfs. Maar zou dat mis? Of moeten we als we naar onszelf kijken vaststellen, het is niet goed. Er ontbreekt zoveel aan. Kom, Heere Jezus Christus. Ik heb u nodig. Ja, dat is toch nodig. Dat we niet langer op onszelf alleen zien, maar dat we het van de Heer Jezus Christus gaan verwachten. En als u mij al voor bent en denkt, ja maar als je nou naar jezelf kijkt en het is echt niet goed. En er is helemaal geen geestelijk leven en je moet dat vaststellen. Dan is het toch ook echt niet goed. Dan hebt u gelijk. Maar welke weg hebben we daarmee te gaan dan? enkel de weg naar de Heere Jezus Christus. Hoe kan dat dan? Nou, dat brengt ons bij het derde en laatste. Er staat nog een keer iets over komen in onze tekst. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens. Om niet. Het water des levens. Dat is wat vloeit, wat uit de troon van God en van het Lam komt. Wat in het nieuwe paradijs is. Begin van hoofdstuk 22 gaat erover. En dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch alleen maar in die toekomst zo. Hè? In het koninkrijk van God, als de Heer eenmaal komt. Maar hier staat, wie wil nemen van het water des levens. Dus dat water des levens van het koninkrijk van God, dat komt. Dat stroomt ook nu al. Dat is ook nu al te verkrijgen. Het water des levens. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. En zo heeft hij zich in Johannes 4 geopenbaard aan die Samaritaanse vrouw die water ging putten. En de Heer Jezus zei dat hij water had. Als je daarvan drinkt, dan zul je tot in eeuwigheid geen dorst meer hebben. En hij bedoelde zichzelf. Wie wil komen en nemen van het water des levens om niet. Dat is een uitnodiging om te komen tot de Heer Jezus Christus. En je te voeden met Heaven. Ja, dan moet je wel dorst hebben. Ja, die wil nemen het water des levens. Wil ik het echt of wil ik het niet? We kennen die vragen, velen van ons kennen die vragen toch. Wat moet je daar nou mee aan dan? Want dan staat het er wel zo mooi, hè? Die nemen het water des levens om niet. Maar ja, die wil. Wil ik het nou echt of wil ik het nou niet? Zou dat nou de bedoeling van de Heere zijn geweest toen hij deze woorden liet optekenen? Dat we bij onszelf diep zouden nagaan, heb ik nou genoeg dorst? Dat we bij onszelf diep zouden nagaan, wil ik het wel echt? En op het moment dat je jezelf die vraag begint te stellen, dan is het onoplosbaar geworden, want je blijft in cirkeltjes draaien. Want ja, wanneer wil je het nou echt, hè? En als je jezelf die vraag stelt, dan ben je kennelijk aan het twijfelen. Dus wil je het dan wel echt of niet? En wanneer heb je dorst genoeg? En wanneer is je dorst echt? Het kan een hele worsteling zijn, maar wat is nou de strekking van deze tekst? Zou de Heer dit nou hebben laten optekenen, opdat wij zouden nagaan of we genoeg dorst hebben en of we wel echt willen? Of zou het de bedoeling van de Heer zijn dat als we dat woord horen, dat we komen tot de Heer Jezus Christus en nemen van het water des levens om niet? Ja, dat laatste toch. Als moeder op een warme zomerdag, terwijl de kinderen buiten aan het spelen zijn, limonade en een paar bekers op de tuintafel zet. En jongens, zegt jongens, als je dorst hebt, drinken. Dan is de bedoeling toch niet dat die kinderen eerst eens even goed gaan nadenken of ze wel dorst hebben. Maar dat ze naar die tuintafel toe komen en dat ze drinken, dat is de bedoeling van moeder. Wie dorst heeft, wie wil. Er zijn geen voorwaarden die worden opgeworpen, maar het is wel de manier waarop het gaat. Hebben we dorst? Verlangen we naar dit water des levens. Naar de Heere Jezus Christus. Waar zou je je anders mee voeden dan met hem? Als je nou dit evangelie hebt gehoord van het koninkrijk van God dat komt. En daar gaat het naartoe met deze wereld. Dan ben je toch bedorven voor alles wat deze wereld te bieden heeft. Als, nou dat moet je nou proeven. Want dat is helemaal het einde. Nee, dat is niet het einde. En dan krijg je dorst naar de Heer Jezus Christus. En dan zeg je, als ik me met hem mag voeden, dan is het goed en dan is het genoeg. En dan heb ik tot in eeuwigheid genoeg. En dan kan ik een heel aantal van de bronnen van deze wereld wel missen. Want als ik me met hem voed, hem te kennen is het leven zelf. Naderen we zo tot de Heer. In afhankelijkheid. Die nemen van het water des levens. Om niet, staat er nog een keer nadrukkelijk bij. Om niet. Dus dat betekent wie je ook bent en hoe groot je zonde ook is. En wat je ook allemaal hebt gedaan en wat je allemaal hebt nagelaten. Het is gratis om niet. We hoeven niets mee te brengen. We mogen het zelfs niet. Dat is nog een probleem, want we willen het zo graag. We willen zo graag wat aandragen en meebrengen. Het water des levens is om niet te verkrijgen. Zo heeft de Heer het verkondigd toen hij op deze aarde was. Zo hebben de apostelen het opgeschreven. Zo staat het nog op de laatste bladzijde van de Bijbel. Als een uitnodiging. Een laatste uitnodiging. Voordat het slot van de schrift gekomen is. Voordat het eind van de geschiedenis komt. Voordat wij sterven. Is het nodig dat we drinken van het water des levens. Om niet. Doen we dat. En zegt iemand, daar zit nou mijn vraag. Ja, hoe doe je dat? Hoe kom je nou tot de Heer? Wat is nou drinken van het water des levens? Nou, hier raakt dat komen aan die andere woorden, kom in onze tekst. Die komen en nemen van het water des levens. Dat is geen krachttoer. Dat is niet een uiterste inspanning. Maar dat is nou net dat je alles verliest. En dat je niks hebt. En dat je alles bij de Heere inlevert. En dat je alleen maar zondaar bent die het van genade moet hebben. Is dat ook niet de manier, kind van God, om aan de tafel te gaan volgende week? Niet met onze bevindingen, niet met wat we hebben of voorstellen. Maar zien we op de Heer Jezus Christus alleen. Wat zegt u nou van Hem? Daar komt het op aan. In een week van voorbereiding en elke week. En dan komt het uiteindelijk in het oordeel van God op aan. En Hij komt. Hij komt. En eenmaal zal Hij ons oordelen. Kennen we Hem zo. Als degene die voedt en laaft. Zo niet. Zouden we dan niet vandaag nog bidden om de werking van die geest? Dat die het ons leert. En als je zegt, ja, ik verlang er op de een of andere manier wel naar, maar aan de andere kant stoot het me ook weer af. Ik wil wel en ik wil niet. Zouden we dan niet daarmee naar de Heere toe gaan? En zouden we niet zeggen, Heer, ik heb gehoord dat het bij u is om niet. En als mijn willen goed genoeg moest zijn en als dit goed genoeg moest zijn en dat, dan kon het niet. Maar op uw woord heb ik gehoopt. Ja, dat is toch het ware geloof. Dat vindt het niet in zichzelf, maar dat vindt het in het woord van Gods belofte. Het kan wel een hele worsteling zijn, juist in een week van voorbereiding. Maar laten we het dan leren. Laat wie het hoort zeggen. Kom. Kom, Heere, in mijn leven. En leert u mij om te komen tot u. En dan komt eenmaal de grote dag dat hij zal oordelen. Waar valt dan de scheiding? Bij de Heere Jezus Christus zelf. En daarom is het van levensbelang. Hoe staan we tegenover hem? Kennen we hem? Vertrouwen we hem. Gezegend de mens die zelf niks in handen heeft, maar die het van de Heere verwacht. Want hij komt. En hij maakt alle dingen nieuw. En hij zal ook al zijn kinderen eenmaal nieuw maken. Wat een dag zal dat zijn. Om de Heere lief te hebben uit een ongedeeld en compleet rein hart. Wat een dag zal dat zijn. Als we de Heere zullen zien zoals Hij is. Wat een dag zal dat zijn. Dat we de Heere zullen lief hebben zonder dat de zonde ertussen zit. Wat een dag zal dat zijn. Hij komt. Laat wie het hoort zeggen kom. En laat wie wil komen. Nemen van het water des levens. Om niet. Amen.